Vader, ik wil u graag bidden voor mijn broer Willem. U kent zijn hart, u kent zijn gedachten. En we bidden, Vader, dat ook hij mag openstaan voor uw Heilige Geest. Om woorden te ontvangen die hij aan ons mag doorgeven. Dat hij ook echt mag invoelen wat nodig is en dat uw geest ook door hem mag spreken. En dat het tot zegen mag zijn voor ons allemaal, ook voor hemzelf. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor uw aanwezigheid. We prijzen uw grote naam. Amen.
Amen. Dank u wel. Ik heb Joelle straks beloofd dat zij ook in de prediking aan de orde zal komen. En dat blijkt al onmiddellijk, want we gaan lezen uit het boek Joël. Wie heeft er een NBV 21 bij zich? Die moeten even extra opletten, want ik ga 2 vers 28 lezen, maar dat is bij jullie 3 vers 1. Vraag me niet waarom, soms moet je de dingen gewoon accepteren zoals ze zijn. Joël 2, ik lees het de HSV. 2 vers 28. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen, uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Vers 32. En het zal geschieden dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heere gezegd heeft. Namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de Heere roepen zal. Want zie, in die dagen en in die tijd, als ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, zal ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Jozefat. Daar zal ik met hen een rechtszaak voeren vanwege mijn volk en mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld. Ze hebben het lot geworpen over mijn volk. En dan een heel stuk verder in dit hoofdstuk, vers 17. Vers 16. De Heere zal vanaf Sion brullen als een leeuw. Vanuit Jeruzalem zal hij zijn stem laten klinken, zodat hemel en aarde zullen beven. Maar de Heer is een toevlucht voor zijn volk en een vesting voor de Israëlieten. Dan zult u weten dat ik de Heer uw God ben, die op Sion, mijn heilige berg, woont. Jeruzalem zal een heiligdom zijn en vreemden zullen er niet meer doorheen trekken. Vers 20, Juda zal voor eeuwig blijven en Jeruzalem van generatie op generatie. Ik zal hun bloed voor onschuldig houden, dat ik niet voor onschuldig gehouden had. De Heere zal wonen in Sion. Tot zover lezen we het Gods woord. Hier is die. Ik wil jullie alvast zeer gelukkige Pinksterdagen toewensen. Je denkt, die mensen zeggen, man is nou toch wel echt aan het oud worden, dat hij niet weet dat Pinkster al lang geweest is. Maar wacht eventjes. Aanstaande dinsdagavond begint het feest Shavuot. Het Joodse feest, Shavuot betekent weken, het wekenfeest. Oftewel de 50ste dag na Pesach. 50ste in het Grieks is Pentecoste en dat is verbasterd tot Pinkster. Het echte Pinksterfeest is dus pas vanaf dinsdagavond. In de 4e eeuw heeft keizer Constantijn de Grote in zijn oneindige onwijsheid besloten uit antisemitische overwegingen dat het christelijke paasfeest voortaan niet meer mocht samenvallen met het Joodse paasfeest, Pesach. En dus heeft hij die datum veranderd. En daar zitten we nou al die eeuwen mee. Met andere woorden, het is pas dinsdagavond, woensdag, donderdag, paasfeest. Pinksterfeest. En dat betekent nog iets. En dat weten de Joden nou juist weer niet. 10 dagen voor die tijd is het dus hemelvaart. Dat was precies een week geleden. Bovendien was dat mijn 80ste verjaardag. Dat mag toch wel heel bijzonder. Daarom heb ik een handje nodig als ik nu die preekstoel opkom. Het 80ste jaar, en die dag is ook de dag van de hemelvaart. Is dat niet wonderbaar? Dat is niet elk jaar zo, maar dit jaar was dat zo. En hemelvaart is belangrijk. We hebben er straks van gezongen. De hemelvaart betekent dat er nu één is aan Gods rechterhand. Die alle dingen onder controle heeft. Tijd geleden zei een vriend van mij, toen we het hadden over alle verwarring in deze wereld, over alle chaos, over alle achteruitgang, over alle jodenhaat, over alle antisemitisme dat door deze wereld gaat. Toen zeiden, ik denk vaak aan dat woord dat de Heer Jezus uitsprak voordat hij ten hemel voer. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Matthäus 28, vers 18. Er is er één aan Gods rechterhand. Voordat hij daar naartoe ging, heeft hij dit gezegd. We lezen dat zo met droge ogen, maar stel je een mens voor in deze wereld die zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zo iemand leidt aan grootsheid, waanzin, of hij is krankzinnig, of hij spreekt de waarheid. Dat zijn de enige drie mogelijkheden die ik ken. En de Paulus bevestigt dat, toen de Heer Jezus ten hemel is gevaren, heeft hij zijn plaats ingenomen aan Gods rechterhand. En toen duurde het nog 10 dagen tot Pinksteren. In de traditionele kerken noemen ze dit Wezenzondag. Ja, dat is eigenlijk die andere zondag, weet je wel, tussen die christelijke hemelsdag en Pinksteren. Maar dat noem ik nou vandaag ook maar even zo. Wezenzondag, dat gaat over Johannes 14. Daar zegt de Heer Jezus, ik zal je niet als wezen achterlaten. Dat wil zeggen, ik ga wel heen, terug naar de Vader. Dan zijn jullie dus alleen overgebleven. Maar dan stuur ik de Heilige Geest. Dat was 10 dagen later. 10 dagen waren ze dus eventjes op zichzelf aangewezen. Want de Heer was van hen weggegaan en de Heilige Geest was nog niet gekomen. Dat is deze zondag. Maar die zondag, waar het nog maar een paar dagen duurt totdat het Shavuot is. In de Joodse traditie is Shavuot het wekenfeest, het Pinksterfeest, het feest van de Torah geworden, want de rabbijnen hadden uitgerekend dat precies op deze datum het Pinksterfeest Israël aankwam bij de Sinai. Eigenlijk was het oorspronkelijk een landbouwfeest, maar toen ze verstrooid werden onder de volkeren, ging dat aspect natuurlijk verloren en vandaag is het feest van de Torah. Christen hebben daar een beetje moeite mee, dat klinkt allemaal zo wettisch. Er zijn hele trouwe Joden die aanstaande dinsdagavond de hele nacht doorbrengen met de bestudering van de Torah. Zo lief hebben zij Gods woord. En denk erom, er zijn een heleboel overeenkomsten tussen de Torah, de wet van God, en de Heilige Geest. Zoals de trouwe Israëliet geleid wordt door de Torah, en dat betekent letterlijk onderwijs, onderwijs van boven, onderwijs van God, zo worden wij geleid door de Heilige Geest. Die twee dingen zijn niet van elkaar los te maken. Ook van ons zegt de Heer Jezus, wie mij geboden bewaard heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. Wandelen in de kracht van de Heilige Geest betekent precies hetzelfde als wandelen in de geboden van de Heer Jezus. Mag je nooit een onderscheid van maken. Dus als wij bij Pinksteren denken aan de komst van de Heilige Geest en zij denken aan het geschenk van de Torah die van boven naar beneden kwam, zo gezegd, Mozes bracht die naar beneden vanaf de berg. Zo is de Heilige Geest op Pinksteren neergedaan. Maar die twee betekenissen liggen heel dicht bij elkaar. En in Joël worden die prachtige woorden uitgesproken die door Petrus in Handelingen 2 met Pinksteren worden geciteerd. Daarna zal ik de Heilige Geest uitstorten op alle vlees. Dat wil zeggen op het hele volk van God. Dat was nieuw. De Heilige Geest was er wel, die zweefde al over de aarde in Genesis 1 vers 2. Maar hij woonde niet op aarde. Hij verbleef op bepaalde bijzondere dienstknechten van God, koningen, priesters, profeten. Maar hij verbleef in geen van hen allen blijvend. Hij woonde niet in hen, hij rustte op hen zolang als voor de bediening nodig was. Daarom kon David ook bidden in Psalm 51, neem uw Heilige Geest niet van mij. Dat hoeven jij en ik niet te bidden, Want de Heer Jezus in datzelfde hoofdstuk waar hij zegt, ik zal jullie geen wezen laten. Daar zegt hij ook, de trooster, de Heilige Geest, de voorspraak, die zal komen en die zal bij jullie blijven tot in eeuwigheid. Dat is wonderbaar. In het Oude Testament moest je iets heel bijzonders zijn. Ik zei het al, koning, priester, profeet, om die zalving met de Heilige Geest te ontvangen. Maar dan zegt Joël, er komt een dag dat het hele volk die geest zal ontvangen. Als je erover nadenkt, zou je kunnen denken dat dat een soort devaluatie is. Als er dingen zijn die alleen koningen bezitten en die dan aan het hele volk gegeven worden, dan denk je, nou ja, dat is toch wel in waarde een stuk achteruit gegaan. Het bijzondere is er wel af. Nee, dat is niet zo. Als hij ons de Heilige Geest schenkt, dat betekent dat we allemaal koningen, priesters, profeten zijn geworden. Maar als je goed leest in Handelingen 2, dan zie je dat Petrus niet zegt, dit is de vervulling van Joël 3. Want de zon is toen geen haren zak geworden. Er zijn allerlei wondertekenen die hier genoemd worden, die er toen helemaal niet gebeurd zijn. Hij zegt, dit is wat Joël gezegd heeft, vergelijkenderwijs. Hij gebruikt niet het woord dat in Handelingen verder vaak voorkomt, een vervulling van. Het was een voorlopige vervulling. En hier zegt God tot zijn volk Israël, er komt een dag dat de Heilige Geest op het hele volk, dat wil zeggen op alle die de Heer waarachtig toebehoren en hem dienen, zal worden uitgestort. Bijzonder. Nu ga ik je iets vertellen dat me pas sinds 7 oktober duidelijk geworden is. Dat is mijn een heleboel dingen meer duidelijk geworden sinds 7 oktober, dat kan ik je wel vertellen. Dat zijn nou een beetje verbazen. Dat is het vreemdste woordje in het hele tekstgedeelte dat ik gelezen heb. Dat raad je ook niet, ik ga het je vertellen. Dat is het eerste woord van hoofdstuk 3, vers 1. Ik moet je voorstellen, hoofdstuk 2 eindigt dus zo. Er zal ontkoming zijn, verlossing op Sion. Ik ga mijn Heilige Geest uitstoten op heel het volk. En dan 3, vers 1. Want zie in die dagen en in die tijd dat ik een omkeer breng in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, zal ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Jozefat. Dat betekent, voordat dat geweldige zal gebeuren, de uitstorting van de Heilige Geest op het hele volk Israël, moeten ze eerst beleven dat de hele wereld zich tegen hen zal keren. En dat alle volkeren zullen afdalen naar Jeruzalem om daar tegen Israël en daarmee tegen de God van Israël te strijden. Ik heb nog nooit eerder zo duidelijk gezien die vervulling met de Heilige Geest voor Israël. Wij weten dat gebeurt pas als de Messias zal verschijnen met de wolken des hemels. En dat gebeurt pas als de hele wereld zich keert tegen Israël. Daarom beleven wij vandaag bijzondere tijden. Vandaag vinden in de meeste landen van Europa de Europese verkiezingen plaats. Wij hebben dat op donderdag al gedaan. En iedereen is zeer nieuwsgierig naar de uitkomst. Gaan we een ruk naar rechts maken? Maar wat betekent dat? Een van de meest interessante vragen is, zal de uitkomst van de Europese verkiezingen gunstig zijn voor Israël? Zeker nu Israël zo verwikkeld is in die strijd tegen Hamas. En overal de Jodenhaat en het antisemitisme weer wakker zijn geworden. En zich enorm keren tegen Israël. En ook in Europa zijn er steeds meer landen die nu een Palestijnse staat willen erkennen. Luister, die Palestijnen hadden die staat al kunnen hebben in 1948. Als ze toen het verdelingsplan hadden aanvaard. Ik heb achter op de boekentafel 4 boekjes neergelegd. Die zijn er niet om mee te nemen. Ja, je mag ze wel meenemen als je maar wel betaalt. Maar dan moet je even een foto maken van de bankgegevens. In 1 boekje, daar heb ik erg veel schik in. Alle 4 wel, maar deze helemaal. Want ik ben ooit in een stadje geweest in Galilea, waar geen enkele Jood woont. De helft van de bevolking is moslim en de andere helft is christelijk. En dat gaat al eeuwen redelijk goed. Ze lijken daar helemaal gescheiden te zijn van de wereld. Ik heb daar in 1982, toen was ik nog een stuk jonger, kan ik wel zeggen, heb ik daar 11 avonden bijbellezingen gehouden. In dat wonderbaarlijke stadje. En nu heb ik de laatste tijd zitten fantaseren. In een koffiehuis in dat stadje ontmoeten twee vrienden elkaar. De een is imam in de moskee en de ander is voorganger van een evangelische gemeente. Die zijn allebei in 1948 Israëli geworden. Tegen hun wil. Er werd niet naar gevraagd, naar hun mening. Ze werden Israëli. Want toen werd de staat Israël uitgeroepen en dat stuk Galilea, dat hoort er ook bij. En hoe gaan ze daar nou mee om? Wat doet dat met ze? Hoe kijkt een moslim überhaupt naar Israël? En dat legt die imam in dat boekje uit. En hoe kijkt die evangelische pastor naar Israël? Dat is weer een beetje anders dan de Grieks-orthodoxe christenen doen en de katholieke christenen in dat stadje. En ontwikkelt zich een heel gesprek, een vriendschappelijke sfeer, want ze gaan al eeuwen vriendschappelijk met elkaar om. Hoe ga je om met Israël? Israël is een lastige steen, zegt Zacharia 14. Zacharia 14, daar ben ik ook veel mee bezig geweest de laatste tijd. Want op Hemelvaartsdag, weet u wel op mijn verjaardag, op Hemelvaartsdag, daar zeggen die twee engelen tegen de achterblijvende discipelen, hij zal terugkomen, net zoals hij is heen gegaan. En ik denk dat dat inhoudt, ook inderdaad weer op die berg, Olijfberg. En dat is precies wat je leest in Zacharia 14. De Heere zal neerdalen en zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Maar weet je wat, daar staat precies hetzelfde als in Joël 3. Wanneer gebeurt dat? Als alle volken, weet je ook dat woord, alle, doodeng, alle volkeren van de wereld zich tegen Jeruzalem zullen vergaderen om Israël definitief te vernietigen. En dat andere vers wat ik net noemde staat in Zacharia 12 van die lastige steen. De Joden, Jeruzalem staat daar, maar je kunt wel zeggen, heel Israël is een lastige steen. Daar weten we niet raad mee. Daar weten we niet raad mee. De studenten in Amsterdam en al die andere plaatsen, die studeerden rustig. Wat er ook gebeurt in Oekraïne, ze worden daar niet koud of heet van. Wat er ook gebeurt in Ethiopië, Eritrea, ze worden het niet koud of heet van, zij studeren rustig verder. Wat er ook gebeurt in Jemen met de Houthis en de andere partij, allemaal heel heftig, maar ze worden er niet koud of heet van, zij studeren rustig verder. Totdat Israël zich probeert te wreken op Hamas en probeert de gijzelaars vrij te krijgen. Alle studenten worden wakker in Nederland, in Amsterdam, in Leiden, in Nijmegen, in Tilburg. Ik heb ooit tegen een rabbijn gezegd, antisemitisme is een bewijs van het bestaan van God. En hij snapte meteen wat ik bedoelde. Daarmee bedoelde, er zit iets merkwaardigs in alle mensen die geen relatie met God hebben. En die hem niet alleen maar onverschillig negeren. Maar een mens die niet met God in relatie staat, die heeft maar één andere keuze. Dat is in wezen God te haten. Maar wie God haat, haat ook zijn volk. Dat kan niet anders. En dat zie je vandaag de dag. Israël lijdt om twee redenen. En dat is al 3.500 jaar het geval. Ze lijden om twee redenen. Het zijn twee heel verschillende redenen. De ene reden is omdat ze het volk van God zijn. En dat is buitengewoon irritant. In een dorp heb je een veldwachter, had je vroeger tenminste. En als je nou toevallig het zoontje van de veldwachter bent, dan heb je het in de klas moeilijk. Want die andere kwajongens, die zitten jou te treiteren, omdat jij de zoon van de veldwachter bent. En je weet ook dat als er gerommel komt tussen de jongens, dat die veldwachter altijd het voor zijn zoon zal opnemen. Dat weet je. Dus daarom pesten ze hem als hij er niet bij is. Maar dat is ook wat anders. Stel je voor dat die jongens kattenkwaad uithalen en die veldwachter zit achter ze aan en hij krijgt er één te pakken. En hij geeft hem een pak slaag. Dat kon in die tijd dan nog, hè. En die jongens roepen, dat is niet eerlijk, wij zijn ook stout geweest. En dan zegt hij, ja, maar deze is mijn zoon. Dat is de tweede reden waarom Israël lijdt. Israël lijdt ook omdat het zoveel fouten gemaakt heeft. De 10 stammen gingen naar Syrische ballingschap als gevolg van hun zonde. De 2 stammen gingen naar Babylonische ballingschap als gevolg van hun zonde. En later in het jaar 70 werden ze verstrooid onder alle volken onder gevolg van hun zonde. Israël lijdt omdat het, net als Jozef, de lievelingszoon van vader is. Israël zegt God tegen de farao van Egypte: Israël is mijn eerstgeboren zoon. Blijf met je tengels van mijn zoon af. Laat hem gaan, laat hem los. En anders zul je met mij te maken krijgen. Wie aan Israël komt, die komt aan God. Want Israël is Gods oogappel. Een prachtige uitdrukking die je een paar keer vindt in de Bijbel. Een oogappel. Die oogappel is heel kwetsbaar. We zijn heel zuinig op ons oog. God heeft ons ook oogleden gegeven om die ogen te beschermen. En als je een tik op je oog krijgt, dat is niet fijn. Als je aan Israël komt, dan kom je aan Gods oogappel. Weet jullie trouwens wat Israëls oogappel is? Ja, ik ben een schoolmeester, ik kan nooit helpen. Hè. Maar ik zal het jullie vertellen. In het boek Spreuken zie je, een beetje indirect, de Torah is Israëls oogappel. Gods woord. Kun je ook op jezelf toepassen. Hè? Wat is het kostbaarste geschenk dat God ons tastbaar hier op aarde gegeven heeft? Dit, zijn woord. Daarom is Shavuot zo belangrijk, wat in de komende week gaat gebeuren. Vandaar dat ze de hele nacht, de echte trouwe Israëlieten, de orthodoxe Joden, zijn daar de hele nacht mee bezig met Gods woord. Dat is een geweldig geschenk. Dat is Israëls oogappel. Kom niet aan de Torah. Zoals wij christenen trouwens ook zeggen, kom niet aan de Bijbel. Dat zou toch eigenlijk ook onze oogappel moeten zijn. Maar even dat terzijde. Israël is Gods oogappel. En nu heeft God in zijn wonderbare wijsheid het zo geregeld dat het met Israël pas goed komt als eerst alle volken zich tegen Israël gekeerd hebben. Dus niet een paar, maar de hele wereld. In de Verenigde Naties zijn verreweg de meeste naties staan aan de kant van de Palestijnen. Dat zijn dus de Arabische Palestijnen, want de Joden zijn net zo goed Palestijnen. Zal er nog een P in hun paspoort staan voor 1948. Maar goed, we staan aan de kant van de Palestijnen. Met Europa moeten we maar afwachten welke kant het uitgaat. Wat de nieuwe president van Amerika zal zijn voor Israël, we moeten het maar afwachten. Er komt een tijd dat Israël helemaal alleen zal staan. En pas dan is de grote ontknoping. Daar wordt er verdrietig van. Prachtig, Pinkster, de Heilige Geest, komt. Het is een parallel met de Heer Jezus. Al de eeuwen door, in het Oude Testament, kon de Heilige Geest niet komen. Er moest eerst een catastrofe plaatsvinden. En dat bedoel ik niet de val van Jeruzalem, dat kwam pas 40 jaar later. Maar ik bedoel de dood van de Heer Jezus aan het kruis. Ook zijn opstanding en zijn hemelvaart. Maar toch in eerste plaats die geweldige catastrofe van zijn dood. De Heer Jezus en Israël, die horen bij elkaar. Zoals iemand het ooit gezegd heeft, de Messias is het ware zelf van Israël. Hij is het ideale Israël, zonder zonde. Hij is, ja, als Hosea zegt, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, dan denkt hij aan Israël. Maar als Matthäus dat citeert, uit Israël heb ik mijn zoon geroepen, dan denkt hij aan de Messias. In Isaiah 53, de man van smarten, is Israël. Het staat een paar hoofdstukken eerder van de knecht van God, Israël. Maar het is tegelijkertijd de Messias. Dat is die eerste catastrofe. Zijn dood aan het kruis. Na de opstanding en de hemelvaart, de Heilige Geest. En als straks de Heilige Geest neerdaalt op Israël, dan zal het zijn naar die andere catastrofe voor Israël. Als alle volkeren zich verzamelen tegen Israël. Zoals ik net zei uit Zacharia 14, maar ook uit Joël 3. Het moet door de diepte. Het moet door het dal. Als je een berg wil beklimmen, dan zul je eerst toch door dat dal heen moeten naar de voet van de berg. En waar staan we nu in de tussentijd? In Israël wonen 20.000 Messias-blijdende Joden. Joden die dus volledig als Joden leven, maar tegelijkertijd geloven in de Heer Jezus als hun verlosser, als hun Messias, als hun Heer. Ik heb verschillende van die gemeenten bezocht. Ze zijn vaak zeer verschillend, het zijn net christenen. Zeer verschillende soorten, maar ze hebben allemaal dit gemeen, ze geloven in de Heer Jezus. Maar ook heel veel orthodoxe Joden. Een paar jaar geleden overleed een rabbijn Broodman. Er wordt van hem gezegd, ik heb het nergens bewezen gevonden, maar ik neem dan maar aan dat het klopt. Dat hij zei dit, Jezus kan niet de Messias zijn. Maar als de Messias komt, dan hoop ik dat het Jezus is. In zo'n tijd leven wij vandaag. De Joden maken zichzelf nog steeds wijs dat Jezus niet de Messias kan zijn. Want ze denken, als Jezus de Messias is, we moeten dat gaan geloven, dan moeten we ophouden Jood te zijn, dan moeten we christen worden, dat is onze schuld, dat hebben wij hun wijs gemaakt. Maar ik kan je nog meer voorbeelden noemen. Pinchas Lapide, een bekende Jood die ik in mijn jonge jaren nog heb horen preken in Utrecht. Maar hij komt uit Israël. Maar hij was professor in het Nieuwe Testament. Hoe krijg je het voor elkaar? En hij schreef ergens, Jezus is niet de Messias. Maar als de Messias komt, zou het me niet verbazen als zij de gelaatstrekken van Jezus blijkt te hebben. Israël is bezig zich voor te bereiden op de komst van de Messias. En wij samen met hem. Klein verschilletje, wij weten hoe die heet, zij nog niet. Maar dat is maar een detailpunt. Een andere rabbijn zei ooit tegen mij, Willem, we hebben in ieder geval twee dingen gemeen. De Bijbel en de God van de Bijbel. Ik zei maar niet dat mijn Bijbel een tikkeltje dikker is dan zijn Bijbel. Je moet dan niet op elke slak zout leggen. Ik zei, ja, dat klopt. Ik zei, we hebben nog een derde ding gemeen. Hij zei, wat is dat? Ik zeg, dat is de Messias. Zijn gelaat verdonkerde, want hij zegt, dan begint hij weer over Jezus. Ik zei, nee, luister. Jij en ik geloven dat de Messias zal komen met de wolken des hemels. Zacharia 7, vers 13. Wij geloven dat God aan hem de troon van zijn vader David zal geven. Die staat in Jeruzalem, die staat niet in de hemel. Hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Hij zal vrede in Jeruzalem brengen en hij zal vrede en gerechtigheid stichten in heel deze wereld. Hij zei, ja Willem, we hebben ook de Messiasgemeenschap. En als de Messias zal komen op de berg, op de Olijfberg, zoals Zacharia 14 zegt, dan zal hij ook weten hoe die heet, wie de Messias is. Komt goed met hem. Begrijpt u nou waarom ik zo onder de indruk ben van dat woordje want, waarmee Joël 3 begint? Want. Het is tegelijkertijd zo deprimerend eigenlijk. Het moet eerst zo erg worden met Israël. En sinds 7 oktober is er in de geschiedenis, ja, even afgezien van de Holocaust, maar toen was het toch heel duidelijk dat de nazi's tegen de Joden waren. Maar de westerse landen, hoewel ze weinig vingers hebben uitgestoken om de Joden te helpen, die waren toch voor de Joden. Maar vandaag aan de dag, moet het werkelijkheid worden? Wat Joël 3 zegt en wat Zacharia 14 zegt. Moet het werkelijkheid worden dat alle volkeren zich zullen vergaderen? Natuurlijk, ik durf de rustige voetnoot bij te plaatsen. Er zijn in al die volkeren mensen die de Heer Jezus lief hebben. Ze mogen niet over alle dingen precies zo denken als wij, ook als het omgaat over de toekomst van Israël, maar dat geeft niet. Niet elk mens is een jodenhater. Zelfs niet elke moslim is een jodenhater per definitie. Maar het is wel frappant wat er vandaag gebeurt. Het ene Europese land, wij erkennen de staat Palestina. Er bestaat er maar geen staat van Palestina. Maar wij erkennen die Westbank en Gaza samenvallen. Want het is toch verschrikkelijk wat die Joden daar gedaan hebben. Niemand heeft het nog over die gijzelaars. Moest je opletten hoe het nieuws gisteren. Hebben jullie op het nieuws gehoord? Je kunt het nieuws op twee manieren brengen. Je kunt zeggen, fantastisch, van die 165 gijzelaars hebben de Joden er 4 levend teruggevonden. Onder andere dat meisje dat achter op die motorfiets zat toen, dat filmpje ging over de hele wereld. En schreeuwde help, 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 want ze ontvoerde haar naar Gaza. Dat meisje, jonge vrouw, is gisteren gered. Dat is de ene manier om het nieuws te brengen. De andere manier om het nieuws te brengen is... de Joden zijn weer verschrikkelijk tekeer gegaan. Ze hebben een paar gijzelaars teruggevonden... en daarvoor hebben ze 210 Palestijnen om het leven gebracht... waaronder 13 kinderen... waarbij ze vergeten dat Israël duidelijk gewaarschuwd had... haal die mensen daar weg. Waarbij ze vergeten dat een heleboel van die 210 zelf... als dat getal al klopt, zelf Hamas-leden zijn. Ongeveer 2/5 van al die mensen die er omkomen zijn Hamas-ondersteuners. Zo worden we allemaal voor de gek gehouden. Ik ben in mijn ongelofelijke onbeschaamdheid... heb ik een boekje geschreven dat heet... wat iedere christen moet weten over Israël en de Palestijnen. Als jij zegt, ik weet het allemaal al, prima... hoef je dat boekje niet te kopen. Als je zegt, nou, ik wil toch wel eens weten hoe het nou echt zit. Wellicht, ik hoop dat ik er genoeg heb. Maar in dat soort tijd leven wij. Weet je wat zo mooi is? Vind ik wel leuk om dat hier te vertellen. We hebben aan het eind van Joël 3 gelezen over de redding van Sion. De Heer zal daarbij wonen. Ezechiël 43 zegt dat de Shekina... jullie zeggen Shekina, maar dat vergeef ik jullie... dat de Shekina zal neerdalen uit de hemel en zijn plaats zal innemen in de nieuwe tempel die daar gebouwd zal worden. Zacharia 6 vers 13 zegt dat de Messias zal komen en zelf die tempel zal bouwen. Zoals Salomo bij wijze van spreken met zijn eigen handen die tempel gebouwd heeft. Zo zal de Messias dat doen. Het zal daar gebeuren, in Jeruzalem. En dan zal de Shekina de heerlijkheid des Heeren neerdalen hier op aarde. De Shekina had trouwens ook nauw verband met de Heilige Geest, hoor. Het is eigenlijk jullie feestje komende week. Een Shekina-feestje. Want Heilige Geest, Shekina, dat ligt eigenlijk heel dicht bij elkaar. Geweldig. Wat een tijd. Een beetje evangelische christen is vaak veel te veel met zichzelf bezig. Als jij nou maar gelooft in de Heer Jezus, dat hij voor jou zonde gestorven is, dan gaat het verder wel goed met je. Dan ga je straks naar de hemel en verder hoef je eigenlijk niks te weten. Onzin! Ja, dat klopt wel wat ik zei, maar het is maar zo'n klein stukje van de waarheid. God heeft een plan met deze wereld, niet alleen met jouw leven. En in dat plan met de wereld, of je nou leuk vindt of niet, staat Israël centraal. En daarom volgen wij het nieuws. We weten wel niet waar we het juiste nieuws vandaan moeten halen. Maar we proberen tussen de regels door te lezen. Want we weten, we moeten... we, met z'n allen, wij ook. We moeten met z'n allen door dit dal. Waarbij ook wij ons moeten uitspreken dat we achter Israël staan. We staan niet achter alles wat de Israëlische regering uitdenkt. God staat ook niet achter alles wat Israël ooit gedaan heeft. Daarom zijn ze zo vaak gestraft. Dat is die ene reden waarom ze lijden. Dus als je achter Israël staat, wil dat niet zeggen dat je achter alles staat wat de regering beslist. Maar we staan achter Israël omdat het Gods volk is. En je moet het lef hebben om dat te zeggen. Vandaag kun je daarvoor gestenigd worden. Dat boekje van mij, wat elke christen moet weten, dat over Israël en de Palestijn, dat is vertaald in het Duits en in het Spaans en in het Engels en in het Frans. Toen kwam een uitgever met een Arabische vertaling aanzetten. Toen werd ik toch een beetje bangig. Ik weet, is dat lafheid voor mij? Als je niet met de mensen eens bent, kan het je leven kosten. En dan worden we allemaal met deze dingen geconfronteerd. Met het nieuws dat elke dag op ons afkomt. En daarom is er lef voor nodig om te zeggen, vandaag de dag, we staan achter Israël. Niet achter alles wat ze doen, maar omdat ze Gods volk zijn. Gods lieveling. Gods oogappel. En Israël gaat het nog zwaarder krijgen dan nu het geval is. Dat is nodig. Weet je waarom? Anders kan de Messias niet komen. Anders kan de Heilige Geest niet op dat volk worden uitgestort. Anders kan Shavuot niet in vervulling gaan. En ook niet het Loofhuttenfeest en niet het Paasfeest en al die andere. Dus, sta recht overeind. Wees niet alleen maar met je eigen zorgen en moeite bezig, die nemen we het bloed serieus. Dan mag je ook voor bidden dat je daarvoor kracht en genade ontvangt, of het nou lichamelijk is, of geestelijk, of sociaal, of in je gezin, of financieel, of wat dan ook. Daar gaat het niet om, dat we dat niet serieus zouden nemen. Maar er is zoveel meer. Het gaat God om heel deze wereld. En hij brengt die wereld naar dat plan. We hebben straks twee keer dat eerste lied gezongen. Ik weet niet of dat een vergissing was of dat jullie extra nadruk wilden leggen op de heiligheid van God. Holy, holy, holy. Hebben we ongeveer 87 keer gezongen. Holy, holy, holy. Prachtig lied vind ik het trouwens. In dit geval vond ik het nou niet eens erg dat het twee keer gezongen werd. Holy, holy, holy. En daarom eindigt dit met dat vers. Daar de Heere die op Sion mijn heilige berg woont. Jeruzalem zal een heiligdom zijn. Het is een heilige plek. Ik zag ooit bij de tempelplein in Jeruzalem een bordje. Hier woonde vroeger de Shechina. En iets van die glans ligt hier nog steeds. Dat is zo. Ik ben met mijn beide zonen in Israël geweest, los van elkaar, als deel van hun opvoeding. En toen ik met mijn jongste zoon daar was, gingen we dezelfde avond al naar de grafkerk. Wat een stomme tijd voor mij, zeg. Om ze de eerste avond al mee te nemen naar de grafkerk. Wat een chaos. Al die christelijke partijen die daar tegenover elkaar staan. Dat was een grote vergissing. De volgende dag nam ik hem mee naar het tempelplein. Dat was raak. Dat was raak. Hij was heel stil. Hij zonderde zich af om in zijn mobieltje te praten. Hij heeft me wel later laten horen wat hij gezegd had, hoor. Maar hij moest dat even voor zichzelf verwerken. Deze heilige plek. Ik ken dat. Ik heb wel eens morgens om 7 uur op de Olijfberg gezeten om nou zo naar beneden te kijken naar die meest betwiste vierkante kilometer in de hele wereld. Maar ook de meest heilige plek, voor zover er heilige plekken zijn op aarde. In ieder geval zal dat weer een heilige plek zijn. Holy, holy, holy. Want daar zal de Shechina weer wonen. In de nieuwe tempel. Oh. Nog even dat tanden op elkaar. In jouw persoonlijke leven. Maar ook als het gaat om de geschiedenis van de wereld. Even volhouden. Want dan komt de Messias. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En dan zal God zijn geest uitstorten op alle vlees. En het mooie is. Wij zullen erbij zijn. Wie van jullie is dan nooit in Jeruzalem geweest? Dat zijn al die zuinige Hollanders die denken, straks ga ik er gratis naartoe, dus waarom zal ik nu... Maar dat is zo, straks zullen we er allemaal gratis bij zijn. Als de Heer Jezus komt vanuit de hemel, zullen wij allemaal bij hem zijn. Met verheerlijkte lichaam. Als hij daar Israël zal zegenen. Als Jozef zich aan zijn broers zal bekendmaken. Want daar lijkt het op, hè. Zullen wij er met de neus bovenop staan. Egyptenaren moesten de zaal uitgestuurd worden toen Jozef weer aan de broeders bekendmaken. Maar de Heer Jezus zal niet zeggen, jongens, jullie moeten eventjes geloven het volk even. Nee, we staan er met de neus bovenop. Ik kan me zo op verheugen. Er zijn weinig dingen waar ik me meer op verheug dan op dat. Daarbij zullen staan als dat grootste moment plaatsvindt. Neem het mee in je leven. En doe er wat mee. Het is de hoogste tijd, zie ik. Laten we samen bidden. Heer, we leven in heel bijzondere tijden. Dat is al vaak gezegd. Het is ook vaak zo geweest. Maar vandaag is er een zekere opwinding in ons hart. Want als het waar is dat alle volkeren van de wereld bezig zijn zich zo tegen Israël te richten. De een wat sterker dan de ander. En hun afschuw van Israël te uiten. Dan weten wij tegelijkertijd dat de komst van de Heer nabij is. Als je deze dingen ziet te zijn aan het gebeuren zijn, richt uw hoofd op. Want dan zal de Messias komen. Dat doen we. En dan weten we dat u uw geest zult uitstorten op uw volk. U bent uw volk aan het klaarmaken. We bidden u niet alleen maar om wijsheid voor de regering van Israël. We bidden u voor zoveel Joden die eigenlijk niet zoveel aan u denken, maar hopelijk in deze dagen toch meer op u gericht zullen worden. Hun hart voor u zullen openen. Shavuot zullen vieren in de komende week, niet alleen maar omdat het zo'n leuk feestje is, maar uit liefde voor uw woord. En zullen leren om meer uit dat woord te leven. En meer uit te zien naar de komst van de Messias. Zodat als u komt, Heer Jezus, u een toebereid volk zult vinden dat klaar is om u te ontvangen. En klaar is om de Heilige Geest te ontvangen. Zodat het niet alleen maar voor ons Pinksteren geworden is, dat is al bijna 2000 jaar geleden, maar ook Pinksteren voor hen zal worden. Dank u wel, Heere, dat uw woord ons over deze dingen vertelt. Dat we weten wat voor tijd we leven. Dat we mogen weten waar het naartoe gaat. Heer, we bidden voor elkaar. Natuurlijk willen we niet voorbij gaan aan de zorgen en de moeite van velen van ons in het persoonlijk leven. Maar help ons tegelijkertijd om daar bovenuit te kijken naar wat er in de wereld gaande is. Om des te meer gericht te zijn op de geweldige dingen die staan te komen. We loven en prijzen daarvoor. Zegen uw woord aan onze harten, Heer. Geef dat we mogen zien waar u mee bezig bent in deze wereld vandaag de dag. Om des te meer te verlangen naar het moment van uw komst. Dank u wel voor uw wonderbare liefde, voor uw heerlijke woord, voor uw heilige geest. Geprezen zij uw naam. Amen.